Goedenavond, welkom bij deze vijfde studie in de brieven van Johannes. Ik heb het boven gezet. Neem niet klakkeloos over, maar test de geesten. Dat is ook wat Johannes zegt, wat Johannes ons steeds laat zien. Van test nou de dingen en neem er dan niet zomaar aan wat iedereen zegt. En dat was ook wel nodig in zijn tijd, waren er veel valse leraars die de kerk binnenkwamen. Het hoofdstuk wat we gaan behandelen is 1 Johannes 4. Ik heb het opgedeeld in een aantal punten. Test de geesten, vers 1 tot en met 3. De Heilige Geest in ons is groter dan de geest van dwaling in de wereld. 3. Heb elkaar lief, omdat God ons heeft lief gehad. Nou, dat zien we ook. Dat is een thema wat alle brieven door bij Johannes ontzettend belangrijk is. Dat we elkaar moeten lief hebben. 4. Door in Christus te blijven, zullen we anderen ook lief hebben. In Johannes 4, de versen 1 tot en met 3, gaan we eerst lezen. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Ik heb weer een aantal verbandversen daarbij, die ook onderstrepen wat Johannes hier schrijft. In 1 Timotheüs 4, van 1 tot en met 2, dan lezen we: maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijd sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. 1 Thessalonicenzen 5 vers 20 tot 22. Behandel de profetieën niet met minachting, maar test ze allemaal, houd vast aan het goede, verwerp elke vorm van kwaad. Handelingen 17. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of deze dingen al zo waren. Dat waren de Bereërs. 1 Johannes 1, vers 1 tot 4. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap met ons er is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. In Openbaring 13 en Thessalonicenzen 2, ook twee gedeelten die gaan over de antichrist. Wat we vorige keer in de vorige studie hebben gezien is dat in de tijd van Johannes spraken ze ook over de antichrist. Maar nog niet met het oog op één wereldleider, één antichrist. Maar er is een geest van een antichrist die veel dwaalleren op de kerk binnenbracht toen de tijd. En nu nog steeds. Het is niet veranderd. Dus het is natuurlijk dat we niet alleen moeten focussen op, nou, straks als dan die grote wereldleider komt, de antichrist. Maar ondertussen zijn al veel antichristen bezig in de gemeentes. Test de geesten, versen 1 tot en met 3. Want net zoals de Heilige Geest achter de goede leer van het woord staat, zitten Satan en zijn demonen achter alle slechte leerstellingen, alle ketterijen en alle valse profetieën en alle leugens. Hoewel we deze geesten niet van aangezicht tot aangezicht zien, moeten we ons wel realiseren dat ze er zijn. Ze bestaan. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke krachten van goddeloosheid. Het zou dus ook juist zijn om, wanneer ons wordt bevolen de geesten te testen, te zeggen dat we die leerlingen moeten testen, of de leraren waarnaar we luisteren. Geloof dus niet blindelings alles wat je hoort, ziet of leest. Dit was al erg genoeg in de tijd van Johannes, toen valse leraren de gemeente infiltreerden om hun dwalingen te verspreiden. Maar het is nu nog vele keren erger. We hebben zoveel platforms, alle social media, YouTube-kanalen, internet, noem maar op, radio, tv, daar begon het mee. En het is nu meer verschoven naar het internet. Iemand begint de bediening, opent een kanaal en kan zijn leerlingen vrij de wereld inslingeren. Veel mensen, met name ook nieuwe gelovigen, zoeken dan op internet naar uitleg van de Bijbel. En het gevaar is levensgroot dat je dan met een dwaalleer te maken krijgt. Er zijn zoveel leerlingen te vinden. Wanneer je zelf de Bijbel niet goed kent, is het gemakkelijker om over te nemen wat een interessant spreker of een Bijbeluitlegger vertelt of schrijft. Petrus schreef het ook al. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heer die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. Welke test moeten we uitvoeren om te zien of we iets moeten geloven of niet? De test die Johannes geeft is om te zien wat die leraar over Christus zegt. Beleidt hij Christus, zijn godheid, zijn mensheid, zijn sterven aan het kruis voor onze zonden? Als iemand echt in Christus gelooft, dan zullen ze ook alles geloven wat Christus zegt en niet alleen maar een deel. Dus als iemand iets onderwijst dat in tegenspraak is met wat Jezus onderwees, dan is hij zeker een valse leraar. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld dat zelfs hij de tijd van zijn wederkomst niet kent. Als er nu iemand is die zegt dan en dan en die datum, dan komt hij terug. Dan kan je zo concluderen dat deze persoon een leugenaar is. Misschien gebruikt hij Christus wel als een dekmantel voor persoonlijk gewin, wat we ook heel veel zien. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn. Dat wanneer een leraar een zeer losse norm hanteert ten aanzien van echtscheiding, terwijl de Heer Jezus zegt dat iedereen die scheidt om een andere reden dan overspel zelf een overspelig is. Of als iemand beweert dat het Oude Testament heeft afgedaan, of niet belangrijk meer is, terwijl Jezus vele keren citeert uit het Oude Testament en gezegd heeft dat er niet één titel of jota van het hele geschrift zou vallen. Dat alles eeuwig zou blijven bestaan. Of leraars die beweren dat Gods wil is dat iedereen genezen wordt. Wat we nu tegenwoordig heel veel zien. Enorme bedieningen die groeien als kool. Iedereen wordt genezen. We leven in een tijd van een nieuwe reformatie, stellen ze. Dat God wil dat iedereen voorspoed heeft, rijk wordt en genezen wordt. Dat is in tegenstelling tot wat God leert. Samengevat zou je kunnen zeggen dat wanneer iemand beleidt de Heer Jezus in de Heer Jezus te geloven, ook alles moet geloven wat Jezus heeft gezegd. En het hele woord van God moet onderschrijven als autoritair en leidend. Dat is voor veel mensen lastig te accepteren, dat het woord gewoon een autoriteit is. Als je niet zeker weet wat je moet geloven, vergelijk dan wat de valse leraar zegt met wat er in de Bijbel wordt onderwezen. Wat de Bereërs deden, zeg maar, die gingen naar huis, namen de teksten mee die Paulus had gepreekt en gingen thuis onderzoeken of ze dat terug konden vinden in de schriften. Een dwaalleer staat in feite onder invloed van de antichrist. Wat is deze geest? Het is niet noodzakelijkerwijs één persoon, wat ik net al gezegd heb, hoewel er straks wel één wereldleider zal zijn in de persoon van de antichrist. Het is ook niet noodzakelijkerwijs één geest. Het is eerder de denkwijze en het systeem dat zich tegen Christus keert. Veel valse leraren en vreselijke wereldleiders zijn onder invloed van boze geesten, nu en in het verleden geweest. Hoewel ze niet de enige antichrist zijn waarover in de schrift wordt verwezen, zijn de antichristen, omdat ze tegen Christus ingaan. Dus alles wat tegen Christus en zijn werk ingaat. En die invloed gebruiken ze dan om mensen van God af te keren. En dat is wat de duivel ten diepste natuurlijk wil. Dat meer mensen een andere weg zoeken dan de weg van Jezus Christus, die gezegd heeft dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Vers 4 tot en met 6. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. En hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Ik heb weer een aantal verbandversen. Matthäus 19, vers 26. Jezus keek hen aan en zei, bij de mens is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Filippenzen 4, vers 13. Ik kan dit alles doen door hem die mij kracht geeft. Efeziërs 6, vers 10. Dus tot en met 18, daar zie je de beschrijving van de wapenrusting. 1 Petrus 5, 6 tot 9. Vernedert u daarom onder Gods machtige hand, opdat hij u te zijner tijd zal verheffen. Werp al je angsten op hem, want hij zorgt voor je. Wees alert en nuchter van geest. Je vijand, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden. Weersta hem, standvastig in het geloof, omdat u weet dat het de familie van gelovigen over de hele wereld hetzelfde lijden ondergaan. Openbaring 22, wat ook door Johannes is geschreven, 18 en 19. Ik waarschuw iedereen die de woorden van de profetie van deze boekrol hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God aan die persoon de plagen toevoegen die in deze boekrol worden beschreven. En als iemand woorden wegneemt uit deze rol van profetie, zal God van die persoon elk aandeel in de boom des levens en in de heilige stad wegnemen die in deze rol beschreven worden. Dus wij kunnen niet zomaar het woord van God aanpassen. Dat heeft wel consequenties. De Heilige Geest in ons is groter dan de geesten van de dwaling in de wereld. En dat geeft ons steeds moed. Dat al zijn er nog zoveel dwalingen en nog zoveel valse leraren in de wereld, de Geest in ons is groter en sterker. Alle gelovigen hebben Satan overwonnen. Voordat we Christus vertrouwden, voordat we hem volgden, waren we slaven van Satan, slaven van de zonde. Maar nadat we op Christus vertrouwen, zijn we vrij van hem. Met andere woorden, we hebben de strijd tegen hem gewonnen of hem overwonnen. Dat is een feit. Het is een zeer bemoedigend geestelijke waarheid. Elke gelovige was en is een overwinnaar van Satan. We zijn vrij van de macht en we zijn niet langer zijn volgelingen of slaven. Het is tijd om je te verheugen, maar het is geen tijd om trots te zijn. Want de overwinning die komt niet van onszelf. In ons eentje zouden we nooit aan Satans klauwen kunnen ontsnappen. Hoe we ook proberen aan zijn ketenen te ontsnappen, we zouden alleen maar merken dat we vaster en vaster in zijn klauwen kwamen te zitten. Jezelf keer op keer vertellen van ik ga niet zondigen, gaat niet werken. Dus iemand zei die probeerde jezelf aan je veters uit het moeras te trekken. Dat is ook iets wat niet gaat werken. We zijn zondaars van nature en onze natuur is zondigen. We kunnen onszelf niet redden, we hebben hulp van buitenaf nodig. Waarom kunnen we Satan wel overwinnen? Want hij is groter die in ons is dan hij die in de wereld is. En wie is er in ons? De Heilige Geest. De Heilige Geest heeft onze ketenen afgedaan en ons bevrijd door Jezus Christus. Hij heeft ons de kracht en de vastberadenheid gegeven om nee te zeggen tegen zonde. Hij heeft ons veroordeeld toen we op het punt stonden te zondigen en ons geweten gebruikt om ons te waarschuwen voor wat goed en wat kwaad is. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt ons in al de waarheid. Waarom mogen we dankbaar zijn tegenover God die ons te hulp is geschoten toen wij het hardst nodig hadden? Maar soms, als we in een verzoeking terechtkomen, dan is daar de hulp van God, maar dan proberen we het eerst zelf op te lossen. De alarmbellen in ons hoofd gaan wel af, en we denken dat we zelf oplossen, voordat we op onze knieën naar God gaan en hem vragen om ons weer uit de situatie te redden. In Korinthe 10 schrijft er ook over: meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En dan kun je jezelf verzekerd voelen. En dan kun je vertrouwen hebben in de toekomst. Omdat je weet dat God bij je is. Je mag weten dat hij je de kracht zal geven wanneer je daarom vraagt. En uiteindelijk is daar de overwinning, totale overwinning op Satan. Dat hij helemaal niks meer kan doen. Maar dat ligt in de toekomst. En voor nu hoeven we niet bang te zijn. We hoeven niet te falen. We hoeven niet te zondigen. Wat Johannes verschillende keren zegt. Het klinkt een beetje tegen hetgeen in wat we denken. Omdat we steeds te maken hebben met zonde. Tenminste ik wel in mijn leven. Maar we kunnen de zonde overwinnen. We kunnen nee zeggen tegen zonde. Als we op hem vertrouwen. Als we de Heilige Geest zijn werk laten doen in ons. Mensen in deze wereld luisteren naar valse leraren en valse gidsen. Ze zijn geneigd om naar hen te luisteren omdat ze, dit is wat ze graag willen horen. Ik heb hier staan mensen in de wereld, maar ook veel mensen in veel kerken. Ze willen graag horen een boodschap die goed klinkt en die niet te veel aan het nadenken zet. Oorstrelend, of ook wel genoemd om oren te kietelen. Gnostici zeiden bijvoorbeeld dat de zonde acceptabel was en dat het kunnen doen dat ze konden zondigen zonder angst voor straf. Dus die gnostici waren ook wel populair in die tijd. Want welke zondaar houdt er nou niet van om de dingen te blijven doen die je doet, zonder dat het consequenties heeft en dat je evenwel als christen bestempeld kunt worden. Maar die van God zijn, die zullen daar niet intrappen. We moeten alles wat we horen beoordelen tegen het licht van de Bijbel. Door de Heilige Geest. Vers 6 laat ons dan ook zien dat degenen die niet van God zijn, niet naar ons zullen luisteren. Soms zie je dat mensen die belijden gelovig te zijn, een hart hebben ten opzichte van Gods woord. Ze willen er niet naar luisteren omdat het hun veroordeelt. Omdat ze daar andere ideeën over hebben. Waarschijnlijk kent deze persoon Jezus Christus dan nog niet. Johannes verwijst naar de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Onthoud dat de waarheid van God je zal bevrijden. Leugens, in tegenstelling tot wat de Satan vertelde aan Eva in de hof, zullen ons tot een slaaf maken. Eva geloofde de Satan en Adam met hem. En we weten allemaal de consequenties daarvan. In versen 7 tot en met 14 lezen we: geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van deze wereld. Weer een aantal verbandversen. Efeziërs 1, 3 tot en met 5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse gewesten heeft gezegend met elke geestelijke zegen in Christus. Want hij heeft ons in hem uitverkoren, voor de schepping van de wereld, om heilig en onberispelijk te zijn in zijn ogen. In liefde heeft hij ons voorbestemd om door bemiddeling van Jezus Christus tot zoon te worden aangenomen, in overeenstemming met zijn welbehagen en zijn wil. Deuteronomium 7, vers 7. De Heer heeft zijn genegenheid niet op u gesteld en u niet uitgekozen omdat u talrijker was dan andere volken, want u was de minste van alle volken. Dat gaat dan over het volk Israël, het kleinste volkje, wat de Heer heeft uitverkoren. In hem, in Jezus Christus, zijn wij ook uitverkoren. 2 Korinthe 8, vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij... Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij, hoewel hij rijk was, toch om uwentwil arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Jacobus 1, vers 17. Elk goed en volmaakt geschenk komt van boven, neerdalend van de Vader van de hemelse lichten, die niet verandert zoals de schuivende schaduwen. Hij koos ervoor om ons te baren door het woord van de waarheid, opdat we een soort eerstelingen zouden zijn van alles wat hij heeft geschapen. Leviticus 15, vers 15. Dan zal hij de bok slachten voor het zondoffer, voor het volk, en zijn bloed achter het gordijn nemen en hem mee te doen zoals hij deed met het bloed van de stier. Hij zal het op het verzoendeksel en ervoor sprenkelen. Efeziërs 1, vers 13. En ook u werd opgenomen in Christus toen u de boodschap van de waarheid hoorde. Het evangelie van uw redding, toen u geloofde, werd u in hem getekend met een zegel, de beloofde Heilige Geest. Heb elkaar lief, omdat God ons heeft liefgehad. Johannes zegt tegen zijn lezers, dat is niet de eerste keer, dat zegt hij vele keren, dat we elkaar moeten liefhebben. Maar hij brengt het ook in de praktijk. Wat hij predikt, dat doet hij ook. Hij zegt zo vaak geliefden of kleine kinderen. Hij had grote genegenheid voor zijn gemeente. Voor allen die om hem heen waren. Om hen te onderwijzen in de waarheid. Deze versen zijn een belangrijk punt in deze hele brief. We leren uit deze versen de bron van liefde. God is de bron van liefde. Hij hield van ons. Als we anderen willen liefhebben, moeten we van God leren hoe we dat moeten doen. En dat God daarin geleid worden. Een kenmerk van een gelovige, van een wedergeborene, is dat ze anderen liefhebben. Het is een onderscheidend kenmerk. De allerhoogste minnaar is God. God is liefde. Heb je wel eens over nagedacht wat dit betekent? Het is een beroemde zin en makkelijk gezegd in de Bijbel. God is liefde. We hebben het misschien wel honderden keren gehoord. Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Het is niet God heeft lief. Liefde is het niet alleen iets wat God af en toe of zelfs misschien wel vaak doet. Het is wie hij is. Het definieert de essentie van zijn zijn, van zijn karakter. Hij is liefde. Sommige mensen vragen zich af, waarom is God de aarde in de hemel geschapen? Waarom is hij de mens geschapen? Als hij toch al wist dat het niet goed zou gaan. Als hij toch al wist dat de mens zou gaan zondigen. Waarom heeft hij dan geschapen? Het was niet iets wat hij nodig had. Want hij is compleet volzalig in zichzelf. Hij heeft niet nodig dat iemand hem dient. Ook niet miljoenen engelen, ook niet miljoenen mensen. Ik denk niet dat daar een antwoord op is. De Bijbel laat er ons daar niks van zien. Maar we weten wel dat God liefde is. En dat hij liefde ook wil delen. Hij wil die niet voor zichzelf houden. Zo kan hij waarschijnlijk zijn karakter meer en meer laten zien. Misschien zou je het kunnen vergelijken met een vader en moeder die 1 of 2 kinderen hebben en zeggen: we willen graag nog een kind. Om het kind hun liefde te geven. God heeft ons geschapen met een doel. Dat doel is wel bekend. Dat kunnen we wel uit zijn woord halen. Dat we hem eeuwig zouden loven en prijzen. Dat is het primaire doel van de mens. Daarvoor is de mens geschapen. Het grootste voorbeeld van liefde. Wat is het grootste voorbeeld van liefde? Dat is Christus die zichzelf als offer voor ons aanbiedt. Niets kan dit evenaren. Christus heeft ons zo lief gehad dat hij zijn eigen leven wilde geven. Zo moeten we ook hem lief hebben als het allerhoogste goed. Initiatief nemen van de liefde. Wij hebben de relatie tussen ons en God niet geïnitieerd. Dat heeft God zelf gedaan. We zouden misschien wel tevreden geweest zijn om in onze zonde te blijven leven. En hem nooit te zoeken. En toch koos God ervoor om ons lief te hebben. Hij zette de eerste stap en blijft onze verantwoordelijkheid om daarop te reageren. Hij had in de Hof van Heden Adam en Eva ook in een bosje kunnen laten zitten. Daar heeft hij niet voor gekozen. Hij koos ervoor om hen op te zoeken en een plan bekend te maken, zodat ze weer in een nieuwe relatie met hem konden komen. God deed het allemaal voor ons. En wat heeft het dan voor zin? Johannes vertelt ons in vanzelf dat we vanwege Gods liefde anderen moeten liefhebben. Dat is niet een ingewikkelde logica, formule. We zien het in de gelijkenis van 2 schuldenaren. De meester vergaf degene die heel veel geld schuldig was. Hij had zo dankbaar moeten zijn dat hij op zijn beurt de man die hij tegenkwam en hem iets schuldig was, ook alles had kwijtgescholden. Maar dat deed hij niet. Hij zei: betaal wat je schuldig bent, terwijl hij zelf een hele grote schuld had kwijtgescholden gekregen. Gods liefde zal ons moeten drijven, ons motiveren om meer op hem te gaan lijken. En om op onze beurt die liefde uit te delen waar wij kunnen. Dit verhaal kwam ik tegen. Het is helemaal viraal gegaan. Een Amerikaanse student in China, op zijn weg naar de universiteit, kwam die een dakloze vrouw tegen. En vervolgens ging die elke dag wat patat brengen. Ze noemden hem nu daar de Amerikaanse frietboer. In een paar dagen tijd is het duizenden en duizenden keren gedeeld. En de teller is niet stil blijven staan. Hij is een nationale sensatie geworden op Chinese media. Wat die jongen deed is helemaal niet bijzonder. Wat wel bijzonder is, dat we dat in deze tijd bijzonder vinden. Dat iemand anders helpt ergens mee, dat vindt men bijzonder. Kijk maar als er mensen langs de weg staan met een probleem. Wie stopt er om te helpen? Dat doen we niet meer. Dat is allemaal geregeld. Je kunt nummers bellen en dan word je wel geholpen. Dit is bijzonder. Dat we mensen daarna kijken en zeggen: oh, wat gaaf wat die jongen daar doet. Dat is gewoon wat ieder mens zou moeten doen. Omzien naar een naaste. Maar dat geeft ook aan waar we zijn met onze samenleving. Dat dit bijzonder is. Dit soort daden van, kleine daden van vriendelijkheid vallen zo op. En er zijn heel veel van dit soort verhalen. Het is niet de enigste van dit soort dingen die gebeuren. Die vallen gewoon op, omdat de mensen het bijna niet meer doen. Omzien naar de ander. Hoewel we God niet hebben gezien, hebben we wel de resultaten van zijn liefde voor ons gezien. Misschien kan het op deze manier liefhebben van anderen de harten van mensen voor God verwarmen. Terwijl logica of bewijs van zijn bestaan dat niet kan. Alleen maar redeneren over de logica en de waarheid van Gods woord zal mensen niet 1, 2, 3 over de streep trekken. Maar het laten zien van zijn liefde zal sneller meer effect hebben. De Heilige Geest is de aanbetaling die garandeert dat God ons alle dingen zal doen die hij ons heeft beloofd. Is het pand, zegt een andere vertaling, de aanbetaling. In Efeze 1 vers 14 staat die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. We weten dat we de erfenis krijgen, want we hebben al de aanbetaling. Vroeger was het wel gebruikelijk. Je kocht iets groot van wat meer waarde en je betaalde alvast een deel. Ook wel handgeld genoemd. De ouderen kennen dat misschien wel. En dan wist je, de koper wist, ik koop het. En de verkoper wist, ik heb het verkocht. Dat is de Heilige Geest die is ons gegeven. Dus we weten dat we de erfenis krijgen, want we hebben de Heilige Geest. Vers 15 tot de 21. Al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, omdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Weer een aantal verbandversen, Johannes 3 vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon verwerpt, zal het leven niet zien. Want Gods toorn blijft op hem. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, ik zeg u: wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet geoordeeld worden, maar is overgegaan van de dood in het leven. 2 Timotheüs 1, vers 7. Want de geest die God ons heeft gegeven, maakt ons niet verlegen, maar geeft ons kracht, liefde en zelfdiscipline. Romeinen 8, 14 en 15. Want zij die geleid worden door de geest van God, zijn de kinderen van God. De geest die je hebt ontvangen, maakt je niet tot slaven, zodat hij weer in angst leeft. Integendeel, de geest die u hebt ontvangen, heeft uw aanneming tot zoonschap bewerkt. En bij hem roepen wij, Abba, Vader. In Johannes 2, vers 28. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij, wanneer hij verschijnt, vol vertrouwen en onbeschaamd voor hem mogen staan bij zijn komst. Door in Christus te blijven, zullen we anderen lief hebben. In de versen 15 en 16 zien we meer over het blijven bij Christus. We kunnen hier meer over lezen in Johannes 15. Dat hoofdstuk gaat heel veel over het blijven in. Het woord blijven in laat ons zien dat onze relatie met Christus niet alleen een feit is dat gelooft, moet worden, maar het is een persoonlijke relatie. Het is een levendige en levende relatie. Het beïnvloedt ons leven van binnen en van buiten. Het staat niet stil, het blijft niet zoals je 10 jaar geleden was als je met God wandelt. Dan is daar verandering. Als het goed is, is daar groei. We kunnen vertrouwen hebben dat op de dag van oordeel, omdat God onze zonden heeft vergeven, we kunnen met vertrouwen tegemoet zien. Zijn grootste demonstratie van liefde, dat is dat hij zichzelf heeft gegeven voor onze zonden aan het kruis. En ons positioneel heilig heeft gemaakt. Rechtvaardig voor hem. Wat liefde ook doet, is dat het angst verdrijft. Tegenovergestelde zou kunnen zijn dat haat angst stimuleert. Hitler haatte natuurlijk de Joden en ze waren terecht bang voor hem. Een man die zijn vrouw slaat, zal haar zeker bang maken, maar zal geen liefde zijn. In weeshuizen, vooral in meer naar het oosten, vroeger was het hier waarschijnlijk ook, was het ook zo, waren kleine kinderen bang voor mensen. Dat had een reden. Ze werden niet liefkozend opgepakt. Ze werden soms wel geslagen. Ze zijn bang voor mensen vanwege de ervaringen die ze hebben met mensen. Een aantal jaren terug was ik in Roemenië en ik was bij een Nederlander die daar een camping had. En hij werkte samen met zijn vrouw in een kindertehuis. Allemaal rijen, boxjes, kleine bedjes, allemaal kinderen in. En die moesten dan een fles geven. En dat was gewoon de langs die fles daar neerleggen in een houdertje. Zodat de kind kon drinken en weer door naar de volgende zaal. En wat zij deden was de kindje uit het boxje pakken en die fles geven. Dan was de leiding van het huis helemaal niet van gediend. Want dat was niet de bedoeling. Dat kostte veel te veel tijd. Dus die kinderen kregen helemaal geen aanraking. En dat is waar zij mee begonnen. Het is logisch dat een kind dan bang is van mensen. Geen vertrouwen stelt in mensen. En geen relatie aan kan gaan. Er is heel verschil met een kind dat opgroeit in een liefdevol gezin. Het kind zal zich veilig voelen en tevreden voelen. Het zal ook gemakkelijk nieuwe vrienden maken. Het zal ook gemakkelijk een relatie aan kunnen gaan. Omdat van huis uit geleerd is vertrouwen te hebben in andere mensen. Die is niet bang om dat die opvoeding, de liefde. Het kind heeft gevormd, geconditioneerd kun je wel zeggen. Om te leren dat het oké is om met andere mensen om te gaan. Dat het oké is om andere mensen te vertrouwen. Dus we hoeven niet bang te zijn voor de toekomst. Want hij is erbij. In de psalm zegt hij ook, uw stok en uw staf die troosten mij, zegt de psalmdichter. En in Romeinen 8 lezen we, niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus Christus. Maar we hebben God niet alleen lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We houden van elkaar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zijn liefde heeft ons veranderd. Zijn liefde stelt ons ook in staat, want ik zeg het voorbeeld van de kind, om andere liefde te hebben. Als we Gods ware liefde ervaren, dan zullen we ook in staat zijn om anderen echt lief te hebben. Vers 14 is een herhaling van de logica dat het liefhebben van God en het haten van de mensen om ons heen onverenigbaar is. Johannes zegt het, meerdere keren zegt hij het, er kan niet samengaan. Je kunt niet zeggen dat je God liefhebt en hem volgt en vervolgens je broeder haten. Dat kan niet. Dat kan niet samengaan. Ja, op verschillende hoofdstukken hebben we gezien dat Johannes schrijft over de liefde en een gebod om anderen lief te hebben. En ik denk ook wel dat we dat hebben begrepen. Maar brengen we het ook in de praktijk? Want dat is toch eigenlijk de bedoeling van ook de Bijbel, dat hij ons onderwijst om daarna te leven. Het is heel mooi om deze dingen te onderschrijven. Maar het is wel het gebod om daarmee op pad te gaan. En de ander ook in daad en waarheid lief te hebben. Hetzelfde wat we bij Jacobus natuurlijk ook lezen. Als we onze naaste zien, die heeft gebrek. En we zeggen, vriend, het gaat je goed. Ik hoop dat je een huis vindt. Ik hoop dat je kleren vindt. En ik hoop dat je onderweg wat eten vindt. En het slaat helemaal nergens op. Dus wat moeten wij doen? We moeten in daad en waarheid lief hebben. Dat is ook wat Johannes zo vaak benadrukt. Dat is niet alleen, ik volg Jezus, ik ben christen. Maar dat is in ons dagelijks leven, is dat te zien, te merken. Hoe kunnen we, in een simpel voorbeeld, hoe kunnen we iemand deze week laten zien dat we van hem of haar houden? Iets voor een ander te doen. Daden spreken vaak meer dan woorden. En, laat me het zien en ik onthoud het. Er is zo'n gezegde van, als iemand iets zegt, dan hoor ik dat en misschien onthoud ik dat. Maar als iemand mij iets voordoet en daarbij uitlegt wat hij doet, dat blijft hangen. Dus hoe kunnen we in daad en waarheid onze naasten laten zien dat we van ze houden? Niet omdat wij zoveel liefde in ons hebben. En wij hebben de liefde gekregen. Omdat hij ons lief heeft, kunnen wij zijn liefde delen. Dat is een centrale boodschap die Johannes steeds weer laat zien. Het is waar, zegt hij. Ik heb het zelf gezien. Wat ik jullie allemaal schrijf, ik weet het 100% zeker. Dat is waar. Ik was er zelf bij. Ik weet wie Jezus is. En ik wil dat graag met jullie delen. Maar laat ook zien in de praktijk, wanneer jullie hem volgen, dat je het hebt begrepen. En zo laten we elkaar lief hebben en laten we de mensen om ons heen lief hebben. Om zo Gods liefde te laten zien aan deze wereld. Zodat er ook veel mensen, geraakt door die liefde, tot hem mogen komen. En ook door hem verzoend mogen worden met God. Dat ook hun zonder schuld verzoend mag worden. En dat is ook nodig om dat te benadrukken. Er kan ook veel zijn waar mensen Jezus volgen, maar niet weten dat er een zonde in de weg stond. Als je niet weet dat een zonde in de weg staat, hoeft die ook niet opgeruimd te worden. Dan kun je Jezus gaan volgen. Maar welke Jezus volg je dan? Wij hebben gezondigd. In Adam en Eva. En dat geldt voor iedereen. Wij zijn van nature zondaars. En er is één weg om weer met God verzoend te worden. Om weer een relatie met God aan te kunnen gaan. En die weg loopt via het kruis van Golgotha. Waar Jezus zijn leven gaf. Waar Jezus zijn bloed vergoten is. Die vreselijke straf. Want het kruis is en blijft een vreselijk martelwerktuig. Bedacht door de Romeinen. Maar God wist al dat het zo zou gaan gebeuren. Om mensen op een vreselijke manier ter dood te brengen. Jezus wilde die straf ondergaan. Hij wilde alles geven. Om u en mij eeuwig te kunnen redden. Om u en mij eeuwig leven te kunnen geven. Tot zover deze studie.